Gemeente, nog één mededeling. Dat is dat de activiteitencommissie herinnert u nog aan de gemeentemaaltijd van vrijdag 25 januari en verzoekt u om uiterlijk aanstaande dinsdag uw aanmelding door te geven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En vers 3, die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid. Psalm 24, versen 2 en 3. Er zijn twee schriftlezingen, gemeente. De eerste schriftlezing is uit Jesaja 64. En wij lezen uit Jesaja 64 de versen 1 tot en met 6. En daar lezen wij Gods heilig woord in Jesaja 64, 1 tot en met 6. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloden. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloden de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degene die uwer gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen weg als een wind. Tot zover Jesaja 64. Lezen wij nu Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. We beginnen te lezen bij vers 14. Romeinen 7. Te beginnen bij vers 14. En daar lezen we opnieuw het woord van de Heere. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij een antwoord daarop, Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven, majesteit, gedenken uw weldadigheid. Psalm 48, het vierde vers. Nadat wij belijdenis hebben gedaan en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen mediteren over zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het antwoord is daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen, nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Zondag 24 willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. eeuwige en heilige God. Gij die recht zijt, rechtvaardig in al uw weg en werk. Gij die onuitsprekelijk goed zijt. Het is zo gepast dat wij je samen in uw huis uw weldadigheid zouden gedenken. U de verheven majesteit, dat wij hier met elkaar uw weldadigheid gedenken. Want Heere, u bent weldadig aan een ieder van ons. U bent heel goed voor ons, dat u ons spaart, draagt, bewaart en leidt. Dat wij hier bij elkaar mogen zijn op deze zondagavond in uw huis, dat hebben wij toch ook niet verdiend. En u hebt het ook inderdaad nergens beloofd dat wij deze zondag mochten ontvangen. Maar u hebt het ons geschonken. En daarom willen wij u danken voor die weldadigheid dat wij in uw huis mogen zijn. En dat ondanks onze zonden, want wie klimt de berg des Heren op? Wie kan voor uw aangezicht verschijnen? Niemand van ons. En toch zijn we hier. Toch zijn we hier voor uw heilig aangezicht. En Heere, we belijden dat u ons ziet zoals we hier zijn in de kerk, zoals we opgekomen zijn. U ziet ons. U ziet niet alleen ons uiterlijk, u ziet ook ons hart. En u weet, Heere, dat wij een overspelig hart hebben, dat wij geneigd zijn tot alle kwaad. Wanneer het meest doorgeleide kind van God slechts een klein begin heeft van deze volmaakte gehoorzaamheid, waar zullen wij dan zijn? En zo moeten wij u ook belijdenis doen van onze overtredingen. Maar wij zijn het niet waard om hier voor uw aangezicht te verkeren. Zelfs onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed en kunnen voor u niet bestaan. Ja, onze ongerechtigheden voeren ons heen alsof de wind ons aanblaast. En zo, Heere, belijden wij voor uw aangezicht dat u goed bent, maar wij niet goed zijn. En toch roept u ons samen, dat is alleen te verklaren, vanuit uw onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus Christus. Wat een wonder dat u nog zo bemoeienissen met ons wilt hebben. En zo, Heere, danken wij u voor dit voorrecht. Dat wij in uw huis mogen zijn en wij vragen u, geef dat wij met verwachting hier mogen zijn samengekomen. Dat er met verwachting mag zijn van u, omdat u barmhartig en genadig bent. Omdat u het vanmorgen weer hebt doen verkondigen, ik ben de Heere uw God. En daarom, Heere, vragen wij u of u in genade op ons wilt neerzien, want Abraham kent ons niet. En Isaac en Jacob, ze weten niet van ons, maar u kent ons. U hebt het gezegd, ik ben de Heere uw God. We hebben niemand, Heere, die ons helpen kan. We kunnen onszelf niet helpen. En in de wereld helpen ze ons niet. We kunnen elkaar niet het geestelijke leven schenken. Wij zijn in alles van u diep afhankelijk en zo roepen wij uw naam aan en vragen u, wees ons genadig, Heere. Geef uw zegen over de bediening van uw woord. Help uw dienaar daarbij. Sterk hem opdat hij trouw bevonden mag worden in het werk wat u hem te doen geeft. En geef dat wij ook trouw mogen zijn in het luisteren. Dat het ook voor ons tot zegen mag zijn dat we hier bijeengekomen zijn. En dat niet alleen vanavond, maar wanneer u ons spaart. En geef, Heer, dat we nog vele diensten mogen meemaken. Maar dat al de bediening van uw woord toch vrucht zal afwerpen in ons leven. Een vrucht van ootmoed. Dat wij de voornaamste der zondaren worden, de ergste zondaar voor onze eigen beleving. En dat al wat aan u is, Heere, gans begeerlijk voor ons wordt, lieflijk. En dat we u leren aankleven en leren leven voor u. O, wilt u deze zaken bewerken in ons leven? Wilt u ons zo het geestelijke leven schenken en verdiepen? Wilt u ook zo werken onder de jonge mensen, onder de kinderen, onder de jongeren en de jongvolwassenen die nog menselijke wijs gesproken het leven voor zich hebben? O Heer, hoe kunnen ze het leven in wanneer u hun God niet bent? Heere, geef dat ze u mogen hartelijk zoeken. Zoals we lezen bij de koningen van Juda, dat er ook waren die uw aangezicht zochten. Zoals koning Josia uw aangezicht zocht. Zo bij het opgroeien. Toen hij in zijn tienerjaren was, toen geschiedde dat hij de God van zijn vaderen zocht en hem aanriep. En u hebt hem verhoord. En u hebt hem tot rijke zegen gesteld. En dat wilt u ook doen in ons midden, Heere. Wanneer de jongeren uw naam aanroepen en de God van hun voorgeslacht gaan zoeken. Om vervuld te worden met uw Heilige Geest. Om zo bewaard en beschermd te worden en gezegend te zijn in dit leven. Want een leven met u is een gezegend leven. Maar zij die u vaarwel zeggen, hebben smart op smart te vrezen. Heere God, werk onder onze jongeren. Zegen ook al het jeugdwerk in onze gemeente. De jongerenwerk. En al de leiders van verenigingen, de leidsters, Heere, geef hen liefde en kracht. Elke keer weer, wanneer ze weer een avond of een bijeenkomst moeten voorbereiden, geef hen daar lust toe en liefde. En zegen al de verenigingen. En zegen ook de catechisaties. En geef dat daar ook een beslag mag liggen. Van uw woord, van uw heiligheid, van uw goedheid. Heere God, woon in ons midden. Zegent u het werk van de kerkenraad. Bekwaam de broeders tot het werk waartoe ze geroepen zijn. Schenk hen uw bedouwing van uw Heilige Geest. En maak hen mannen die door uw geest bekwaam gemaakt zijn om uw woord te brengen in de huizen. Heere, we bidden u ook voor ons kerkverband. Voor het werk wat in Apeldoorn gebeurt aan de Theologische Universiteit en het werk in diverse deputaatschappen. O, wat hebben wij toch uw ontferming nodig. We hebben het ook verzondigd, ook als kerken, Heere, geweten het. En we bidden u of u uit genade toch wil ontfermen over ons. En dat die woorden en toch niet verteert, toch ook voor ons van toepassing mag zijn. Dankzij uw genade. Breid uw kerk uit, ook op ons dorp. Zegen de verschillende kerken die in alle getrouwheid aan u en uw woord kerk willen zijn. O, zegen die kerken, Heere. Geef nog opwekkingen in ons midden, door de kerken heen op ons dorp. Ook op ons eiland, ja door ons land en volk heen, wilt u nog terugkeren naar Nederland en nog het werk verdiepen wat u gedaan hebt. O, wij denken aan al de volkeren, aan al de landen, overal waar uw woord verkondigd wordt, in verre landen, in moslimlanden, in boeddhistische landen, overal waar zij door u opgeroepen zijn en bekeerd zijn en door u bekwaam gemaakt om uw woord uit te dragen. O, wil hen allen bekrachtigen en versterken. Breid uw kerk uit en wil nog vele jonge mannen geven die door uw geest geleerd en onderwezen zijn om uw woord uit te leggen en te preken. We bidden u ook voor die stammen die nog niet bereikt zijn met het evangelie. We geloven dat ze nog zijn in het Amazonegebied en misschien ook op andere plaatsen u volkomen bekend. Wij bidden u of u jonge mannen in het hart wil grijpen door uw onwederstandelijke werking van uw geest en dat zij het op hun hart gelegd krijgen om ook daar uw woord te preken. Wilt u moed en krachten geven? Ondersteun zo al het zendingswerk. Gedenkt uw kinderen die vervolgd worden, die in gevangenissen, in concentratiekampen zitten, met zeer weinig eten, in moeilijke omstandigheden. Heere, wilt u met uw geest hen bekrachtigen dat ze niet zullen bezwijken, maar elke dag weer mogen leven met u en voor u. Bekrachtig hen wanneer ze het menselijke wijs gesproken niet meer aankunnen. Wilt u hen dan oppakken en tillen en dragen. Heere Jezus, u zou toch bij uw kerk zijn onder alle omstandigheden. We bidden u dan voor hen die lijden om uw naams wil. We bidden u zegen over al het radiowerk, ook het werk van Trans World Radio, wat door heel de wereld heen gaat, ook in onbereikbare gebieden. Daar dringen de radiogolven door. Heere, geef dat er velen naar zullen luisteren. Wil nog wonderen doen. Onze ogen zijn op u, Heere. Want ge zijt toch de God van de ganse aarde. Verheerlijk dan uw naam, ook onder Israël. Bekeer Israël en wil ons verblijden door uw daden. Hoor ons bidden. Neem weg al onze zonden. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, Heere, te dienen met uw gaven in de beide collecten. Willen wij nu zingen Psalm 19, de versen 5 en 6. Psalm 19, de versen 5 en 6. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus is geschreven in de tijd van de reformatie, midden in de 16e eeuw. En herhaaldelijk zien we ook dat de Heidelberger Catechismus vragen beantwoordt die in verband staan met de strijd tegen Rome. Maar die leerstukken van Rome zijn nog altijd springlevend. En de Rooms-Katholieke Kerk is nog altijd de grootste kerk. En daarom is het goed om ook op deze zaken de vinger te leggen. Maar ook vooral om bijbels te leren wat Gods woord ons zegt over deze zaken. Om ook zelf daardoor licht op de waarheid te krijgen. Daar gaat het om. Het gaat niet maar om een strijdpunt te benadrukken. Het gaat erom om te luisteren naar Gods woord. Nou, het belangrijkste leerstuk in die strijd met Rome was de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Rome zei, de mens wordt gerechtvaardigd door werken. Ze erkennen de Heer Jezus en hij vergeeft zonden, maar hij geeft ook kracht. En met die kracht moet men dan goede werken doen. Maar ze bestrijden dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen, uit genade. Een jaar voordat de Heidelberger Catechismus geschreven was, heeft de kerk van Rome een kerkvergadering belegd. Dat noemen zij een concilie. En dat hielden ze in de stad Trente. En die vergadering werd dus bekend als de concilie van Trente. En daar werden verschillende leerstukken vastgesteld en die zijn nog steeds geldig binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En een daarvan is de leerregel, het decreet, allen die stellen dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen zijn vervloekt. Rome leerde namelijk dat de mens gerechtvaardigd wordt door beide, geloof en werken. En nu heeft de catechismus ons vorige keer, enkele weken geleden, toen we zondag 23 bekeken, toen heeft hij ons uitgelegd de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen, dat zondaren worden rechtvaardig verklaard door het geloof alleen, zonder de werken. Dus dat betekent door het geloof, door die kennis, door die toestemming, door dat vertrouwen, omhels ik de Heere Jezus en word ik verbonden aan Hem en word ik ingelijfd in Hem door het geloof en krijg ik deel aan al zijn verdiensten, aan al zijn schatten en gaven. Die worden mij allemaal toegerekend door het geloof, toegerekend uit genade. Dus dat wil zeggen, de betaling van de Heer Jezus voor de zonde aan het kruis wordt mij toegerekend als mijn betaling. En de volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus aan de wet van God, dat wordt mij ook toegerekend. Dan is het alsof ik alles van Gods geboden volkomen gehouden heb. En dan is het alsof ik nooit enig zonde gedaan heb. Dat is de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat is een heerlijk leerstuk. Nou, dan zie ik een Rooms-Katholieke bij mij staan. En die Rooms-Katholiek die schudt zijn hoofd. En de koude rillingen lopen over zijn rug. En hij zegt, dit is verschrikkelijk, want nu gaat God iemand rechtvaardig verklaren die niet eens rechtvaardig is. Hij is niet rechtvaardig, hij is nog een zondaar en hij is nog geneigd tot alle mogelijke zonden. En dan zeggen jullie, protestanten dat hij rechtvaardig gerekend wordt. Maar hij is niet rechtvaardig. De catechismus heeft zojuist gezegd in antwoord 60 dat hij nog steeds een zondaar is. Dat hij geen van Gods geboden gehouden heeft. En moet God hem dan rechtvaardig verklaren? Is dat de rechtvaardiging? Wat een verschrikkelijke leer, zegt de Rooms-Katholiek. Nee, hij zegt, dan moet je maar eens kijken wat de Heilige Roomse Kerk leert. Want onze kerk, zegt hij, leert ons in ons heilig geloof, leert ons dat rechtvaardiging is niet een verklaring waarin God de zondaar rechtvaardig verklaart, maar rechtvaardiging is een proces waarbij iemand ook daadwerkelijk rechtvaardig wordt. Dat is toch veel mooier? Niet dat je iemand rechtvaardig verklaart, maar dat die persoon nieuw gemaakt wordt. Dat die persoon hemels leven ontvangt. Dat die persoon geestelijke kracht ontvangt. Dat is bij Rome genade, dat is geestelijke kracht. Het is een substantie dat ingestort wordt, dat is genade. En met die genade, met die energie, met die substantie, met die geestelijke kracht die ik dan van God krijg, die Rome genade noemt, met die kracht kan ik dan weer werken. Werken. Om goede werken te doen. En nu dan heb ik het vermogen om rechtvaardig te leven, is dat niet veel beter? En dan zegt die Rooms-Katholiek, wat voor zin heeft er om iemand rechtvaardiger te verklaren, terwijl hij nog een zondaar is? Nee, jullie reformatorische mensen, jullie moeten maar teruggaan naar Rome. Nou, dan vragen wij die Rooms-Katholiek, wie worden er dan rechtvaardig bij jullie? Nou, alle mensen, zegt hij, alle mensen, alle Rooms-Katholieken die het sacrament ontvangen, die zijn, wanneer zij het sacrament ontvangen, dan krijgen zij hemelse kracht. En door het sacrament wordt die mens weer helemaal goed gemaakt, volkomen gemaakt. En net als Adam was in de staat der rechtheid. Dat leert Rome. Hij wordt in feite net zo rein en zuiver als Adam was voor hij in de zonde viel. Dus je neemt deel aan het sacrament, dat is dan vooral de mis. En dan krijg je de ouwel en dan wordt er kracht aan je gegeven. En op dat moment dan ben je weer helemaal goed gemaakt. En de bedoeling is dat je dan gaat werken om zo de zaligheid te verdienen. Maar er is een probleem. En het probleem is dat de schrift dit weerspreekt. Want volgens Rome ligt de grond voor de rechtvaardiging in de inwonende gerechtigheid die ik krijg in het sacrament. Ik word rechtvaardig gemaakt door het sacrament en dan moet ik heel goed gaan leven om die rechtvaardigheid weer niet te verliezen. Maar ze weten wel, vaak verliezen mensen die rechtvaardigheid omdat ze weer zonden doen. Dan hebben ze weer het sacrament nodig. En dan krijgen ze weer kracht om goede werken te doen. En dan hebben ze aan het eind van hun leven, hebben ze heel veel goede werken gedaan, maar ook heel veel zonden gedaan. Nou, daarom moeten ze dan nog in het vage vuur. En dan moeten ze daar betalen in het vage vuur door lijden, totdat ze door al die zonden, dat ze daarvoor betaald hebben en geleden hebben. En dan ben je eindelijk helemaal rechtvaardig in jezelf, door die goede werken die je toegerekend worden. En die worden vergeleken met die zonden die je gedaan hebt. En de meeste mensen hebben veel meer zonden gedaan dan goede werken. Dus het blijft een stuk over. En daar moest je voor lijden aan het einde van het vage vuur. Hoe lang dat duurt, dat weten ze ook niet. Het kan soms jaren en jaren duren. Maar dan aan het einde daarvan, dan ben je in jezelf rechtvaardig. En dan mag je naar de hemel. Als je Rooms-Katholiek bent. Dat is hun leer. Maar dan kun je die tijd in vage vuur verkorten. Daar hebben we geloof ik een andere keer over gehad. Als je dan missen laat opdragen, dat is ook een offer. En dan gaat er weer iets van je schuld af. Maar zo redeneert Rome. Dus rechtvaardigheid is iets intrinsieks. Dat zit in mij. Dat verdien ik. Of het wordt geschonken door de mis of door lijden in vage vuur. Ik moet het verdienen. Maar het probleem is dat de Bijbel deze zaken niet leert. Gods woord zegt ons dat we alleen maar rechtvaardig zijn door de Heere Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof. Hebben vrede bij God. Heeft Rome dat dan nooit gelezen? Natuurlijk hebben ze dat gelezen. Nou, hoe verklaren zij dan zo'n vers? Nou, zij zeggen het geloof, dat is een vermogen wat je krijgt om te werken. Dat is kracht. Een vermogen dat je krijgt om goed te doen. Geloof is je gerechtigheid verdienen door goede werken. En dan heb je vrede bij God. Maar dat is toch niet wat de Bijbel leert. Want de Bijbel leert dat zij allen, Romeinen 3 vers 24, zij allen hebben gezondigd. En zij derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ze worden om niet, dus om geen enkele verdienst in ons, gerechtvaardigd. En hij wordt alleen maar gerechtvaardigd door de toegerekende rechtvaardigheid van de Heere Jezus Christus. En zo heeft de Roomse katholieke leer van de rechtvaardiging een groot manco. Het is allemaal gefundeerd op menselijk werk. En daarnaast nog een vraag. Als ze zeggen dat dan de staat van Adam voor zijn val hersteld wordt in de mens. Hoe kan het dan dat al die mensen zondigen? Hoe kan het dan een man als David, dat hij zulke vreselijke zonden deed met Batseba, terwijl hij dan toch volgens de Romeinse leer dan helemaal volmaakt gemaakt was, zoals Adam voor de val. En dat David dan overspel en moord deed. En dan te horen dat je volmaakt bent, dat klopt niet met de werkelijkheid. Maar toch zegt Rome, je moet werken voor je zaligheid. En daarom is de Rooms-Katholiek ook nooit zeker van zijn zaligheid. Want dat moet blijken uit je daden. Je moet door je goede werken betonen dat je rechtvaardig bent. En die leergemeente, dat is nou het kenmerk van alle heidense leer ook. Dat is nou een menselijke godsdienst. Je moet je zaligheid verdienen. Dat zeggen de hindoes op hun manier ook. En dat zeggen de boeddhisten op hun manier ook. En een moslim, ja, die weet ook niet zeker of hij genoeg gedaan heeft. En dat is bij een Rooms-Katholiek ook zo. En daarom eigenlijk, het is niet helemaal waar wat ik nou zeg, maar eigenlijk heb je het reformatorische geloof aan één kant. En al het andere aan de andere kant. Zo is het eigenlijk. Maar het is niet helemaal waar, want Rome beleidt nog steeds wel de drie enige God. En beleidt ook de Heer Jezus Christus, die gestorven en opgestaan is. Maar toch wat de leer van de rechtvaardiging betreft, hoe een mens zalig wordt, is het een mensgericht, menselijk verzonnen godsdienst. Want je moet bewijzen dat je rechtvaardig bent. En daarom kennen ze ook geen zekerheid van de zaligheid. En daarom is ook de rechtvaardigheid, wordt pas aan het einde van het leven, kan het een werkelijkheid worden, als dan blijkt dat je goed, dat je genoeg goede werken gedaan hebt. Je wordt beoordeeld naar wat je doet. De goede werken worden beloond. Nou, wat zijn die goede werken dan? Nou, dat je aalmoezen geeft aan de armen, dat je geld aan de kerk geeft, dat je vaak naar de kerk komt, dat is ook een goed werk, en dat je op een bedevaartstocht gaat houden naar een of andere heiligdom, en dat je je onderwerpt aan de geestelijke die over je gesteld is, dat zijn allemaal goede werken. En dan vraagt de Rooms-Katholiek aan ons, maar dat is toch allemaal goed om te doen. Hè? Dat heeft ook waarde voor God. En dan vragen ze, denkt u nu echt dat die ene mens die goede werken doet en de andere mens die alleen maar kwaad doet, dat die gelijk zijn voor God als een mens altijd goede werken gedaan heeft? Dan kunnen die toch ook wel de zaligheid verdienen? Nou zijn we bij antwoord vraag 62. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Dus de catechisme zegt, in theorie is het mogelijk dat iemand gerechtvaardigd wordt door zijn werken, maar dan moet hij alles gedaan hebben wat God in zijn woord gesteld heeft. En als beloning daarvan mag hij dan eeuwig in de hemel komen. Die gehoorzaamheid moet volmaakt zijn. Nou, dat is niet gemakkelijk, dat is onmogelijk voor ons. Het was voor Adam nog mogelijk, maar voor ons niet. Om God volkomen lief te hebben, met heel uw hart en ziel en verstand en kracht. Dan mogen we niet tevreden zijn met iets wat op liefde lijkt, maar het moet een volkomen liefde zijn. En dan heeft een ieder maar naar zijn eigen leven te beseffen, te kijken en dan beseffen we schieten in alles tekort. Ik voldoe niet aan Gods wet. Ik zondig. En ik kan het nooit meer goedmaken. Al mijn goede werken kunnen het niet goedmaken. De Rooms-Katholiek probeert het wel met liefdadigheid of in een klooster te gaan, zichzelf met zwepen te slaan. Maar dat is geen betaling voor de heilige God. De catechismus beleidt, onze beste werken in dit leven zijn alle onvolkomen, met zonden bevlekt. En dat is heel bijbels. We hebben gelezen Jesaja 64, daar in vers 6. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. We zien ook Romeinen 7. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Zo spreekt de schrift over ons. Onze goede werken kunnen voor God niet bestaan. En daarom zegt Jeremia 17 vers 9 ook, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? En in ons leven zo gauw komt de hoogmoed en de slapheid en de eigen wijsheid en jaloezie en afgunst en ondankbaarheid bovendrijven. Hoe nodig is het dat we allemaal belijdenis doen van onze overtredingen, zelfs van onze beste werken. En Jacobus 3 vers 2 zegt, wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. En wie struikelt er niet met woorden? Ik en u, wij doen het allemaal. En daarom Psalm 143 vers 2 past het ons om te zeggen, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat betekent, niemand kan door zijn werken rechtvaardig zijn. Maar dan gaat die Rooms-Katholiek spreekt weer. En hij stelt een vraag die ook bij ons in het hart leeft. En dat is in 63. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God toch in dit en in het toekomende leven wil belonen? Maar antwoordt de catechismus, deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Want God beloont de goede werken wel, maar niet omdat we dat verdienen. Het is uit genade. Zelfs al hadden we alles volmaakt gedaan, dan verdienden we nog niets. Want de Heer Jezus zegt in Lucas 17 vers 10, alzo ook gij, wanneer zij gij zult gedaan hebben, al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten. Dat betekent, we zijn dienstknechten die alleen maar gedaan hebben wat we moesten doen. We hebben daar niets bovenop gedaan. We hebben dus geen winst voortgebracht voor onze Here. We hebben alleen maar gedaan wat we verplicht waren, schuldig waren te doen. Zo is bij ons, als we alles gedaan hebben wat we bevolen hebben. En dat doen we niet eens. Maar nu gaat God toch die goede werken belonen. Dat gebrekkig werk van zijn kinderen gaat God belonen. Uit genade. Waarom? Omdat God goed is, daarom. Denk maar aan die prachtige tekst uit Matteüs 19, vers 29. Zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Dus de Heere geeft vele zegeningen in dit dagelijkse leven aan zijn kinderen. Die inderdaad zichzelf verloochenen en in de wegen van de Heere willen gaan. En dan geeft de Heere het eeuwige leven daarbovenop. Want de Heere ziet wel de zelfverloochening die u probeert te betrachten. En de vriendelijkheid die u wilt tonen. En de zorg met anderen in nood. En hij weet ook wat u probeert te doen uit liefde tot hem. Al is het maar gebrekkig. Het is niet ijdel, het is niet nutteloos, het is niet voor niets. Dat hoort ook bij de christelijke levensstijl. En God weet dat en de Heer in genade beloont dat ook. Hebreeën 6 vers 10, God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. En 1 Korinthe 15 vers 58, zo dan mijn geliefde broeder zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Want God gaat het belonen. God ziet het, wat uit liefde tot hem gedaan is en uit bewogenheid tot de ander. Dat is niets om op te steunen als een reden tot de zaligheid. Maar God ziet het en beloont het. Dus zo is er reden, voor ook voor het meest doorgeleide kind van God, om zich te verootmoedigen. Om te beseffen dat de beste werken die hij of zij gedaan heeft, nog steeds met zonden bevlekt zijn. En dat is om ons te verlossen van hoogmoed en trots, dat we wat meer lijken dan een ander. Nee, dan zijn we nog niets. Ook al hebt u alles gedaan wat u moest. Paulus schrijft daar ook over. Hij schrijft, ik heb meer gearbeid dan de andere apostelen. Dat hij schept niet op. Hij constateert een feit. Hij reisde veel meer. Hij schreef veel meer. Hij deed veel meer. Hij was bewogen. En vol met ijver. Maar dan zegt hij, dat voegt hij eraan toe in 2 Korinthe 12 vers 11. Hoewel ik niets ben. En dat leert nou de Heilige Geest. Dat u kind van God in uzelf niets bent. Dan leert u de ander uitnemende te achten dan uzelf. U leert ootmoed. U gaat klein van uzelf denken. Paulus had zoveel licht daarop. Hij noemde zichzelf de voornaamste, de ergste der zondaren. En misschien heeft de Heere u nou inzicht gegeven in Gods woord. Misschien meer dan anderen. Maar dat is alleen maar genade. Het is allemaal geschonken. En misschien bent u in de gelegenheid gesteld om goed te doen aan anderen. Misschien boven wat anderen doen. Maar het is allemaal een gave die God u geeft. Het is allemaal genade. Laten we ons verootmoedigen vanwege dat inwonend verderf. En beseffen onze beste werken zijn bevlekt. En laten we ook allemaal beseffen dat we op weg zijn naar die grote dag waarin we voor de Heere moeten staan en rekenschap moeten afleggen van al onze daden. En hoe vreselijk zal het dan zijn om dan alleen maar met wat burgerlijk fatsoen en met onze eigen gebrekkige medemenselijkheid om dan voor God te staan. Dan zal het eeuwig oordeel ons treffen. We kunnen een heel net burgerlijk leven. We kunnen een net kerkmens geweest zijn. Maar als we niet verbonden zijn aan de Heere Jezus. En als Hij niet ons leven geworden is. Dan gaan we nog eeuwig verloren. Hij moet in ons zijn en wij in Hem. Het moet een persoonlijke band zijn. Met Christus leven uit Hem. Niets uit ons, maar alles uit Hem. En weet u, dan is de Heere nog zo goed om die werken te belonen. Dat zeiden we al. Maar weet u, wanneer u op moeite stuit in uw leven en u beseft dat al uw werk, dat toch u denkt dat het allemaal vergeefs is. Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb te vergeefs gebeden. Ik heb te vergeefs proberen ook mijn kinderen de weg voor te houden. En wanneer u zorgen en bestrijdingen hebt. En wanneer u denkt dat al uw werk maar niks was en niks is en ook nooit iets zal zijn, dan kan een mens te neergeslagen worden. En dat u voor de Heere moet belijden, ik heb helemaal niets voor u, Heere. Het is alleen maar zonde. En dan kunt u zo neergeslagen worden en u zou het zo graag willen. Goed van hem spreken en u probeert het ook, maar het is allemaal zo zwak. En dan zegt u van uzelf, ik heb gefaald. En zo snikt u het uit voor zijn aangezicht. Aan de voet van het kruis. En dan zegt de Heere, wees vertroost, mijn kind. Want toch is weggelegd voor allen die op mij zien, eeuwige rust in Immanuels land. Uw arbeid is niet ijdel. God geeft zoveel, heel veel. Om een eenvoudig voorbeeld te noemen, jongens en meisjes. Een voorbeeld wat nooit zal gebeuren hoor. Maar ja, je probeert wel eens een voorbeeld te bedenken. Stel je voor dat jij de tuin van je buurman gaat maaien. Het gras gaat maaien. En het is een uurtje werk. En die buurman heeft nogal veel geld. En nadat je een uur daar gewerkt hebt, geeft de buurman jou 1000 euro. Nou, dan denk je, dat is wat. Nou, dat is ongelooflijk. U zegt, ja, dan zeg je, dat verdien ik helemaal niet. Nee, maar dat geef ik aan jou. Nou, dat gebeurt nergens natuurlijk. Maar stel dat dat zou gebeuren. Hè? Dan ben je zo verbaasd. Maar wat de Heere doet, hij geeft veel meer aan zijn kinderen. Het klein beetje werk wat ze doen. De Heere geeft zoveel. Hij is zo'n goede God. Na een leven waarin ze zo vaak gestruikeld zijn, zo vaak gevallen zijn en steeds weer spijt over gehad hebben en zo vaak voor de Heere gezegd hebben, ik ellendig mens. Dat de Heere hen zegt, maar ik geef u eeuwig leven. Voor eeuwig te leven met mij in heerlijkheid, wat nooit in je hart is opgeklommen, wat je nooit gezien hebt, wat je nooit wist dat zoiets moois bestond. Ik geef u het eeuwige leven en dat belooft de Heere. En als u die goede werken beziet, wie was het dan eigenlijk die goede werken bewerkt in uw leven? Dat u inderdaad wat kon betekenen voor een ander. En dat u inderdaad tot steun was. En dat u een ander inderdaad kon helpen. Wie was het die goede werken in u bewerkte? Deed u dat? Nee, het was de Heere die het bewerkte in u. Denk maar aan Efeze 2 vers 10. Moeten we nooit vergeten, want wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt. Niet alleen de schepping, maar ook geestelijk maakt hij zijn kinderen. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus de Heere wederbaart een zondaar, maakt hem zijn kind. Dan schenkt de Heere zijn geest te werken en te leven. En dan schenkt de Heere ook nog de goede werken, die bereidt hij voor. En dan laat hij ook nog zijn kind daarin wandelen. Het is allemaal zijn werk, van begin tot het einde. Er is inderdaad niets uit ons, maar alles uit hem. Daarom ontvangt hij ook al de eer. En daarom gaan de ouderlingen in Openbaringen, die leggen hun kronen neer. Hun beloning leggen ze neer aan zijn voeten. Want het was alles uw werk, uit u en door u en tot u zijn alle dingen. De Heere bereidt de goede werken voor en hij vergeeft genadig al de vlekken en al de smetten die wij er dan nog weer op bewerken. En zo krijgt God de eer. Openbaringen 5 vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, wijsheid, sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Het vloeit allemaal voort uit hem. En daarom zal de hemel ook zo rijk zijn. Daar zal niemand zichzelf enig eer geven. Hij krijgt alle eer. En als er iets eer aan onszelf was, dan was de hemel bedorven. Dan zou het een vlek zijn. Maar nu krijgt hij al de eer. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. In de meest absolute zin. En zo komen die goede werken vanuit Christus vloeien die voort. In Canada gebeurt het wel eens. Daar hebben mensen vaak bij de huizen daar in het land. Daar hebben ze dan, slaan ze een put. En dan boren ze dan door de aarde heen. Dan komen ze door de rotslagen heen. En dan gaan ze daar doorheen en daaronder vloeit heel vaak water. En dan komt het water naar boven. Dat gebruiken ze dan in hun huizen. Ze kunnen de water putten ze uit die bron. Nou, Gods kinderen putten de goede werken uit Christus. Christus geeft hen. Hij leidt hen, onderwijst hen. Het is allemaal Gods gave. Maar ja, dan hoor ik die Rooms-Katholieke man weer spreken. En hij zegt, dat is allemaal mooi en aardig, maar worden we daar niet zorgeloos van? Van als de Heer het allemaal doet, het komt allemaal uit hem, dan ja, dan ga je toch maar rustig afwachten. Want de volgende vraag, de laatste vraag, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zei. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou brengen, voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus als je werken niets verdienen, en als je werken allemaal uit Christus voortvloeien, nou, dan hoef je toch niet meer te werken. Dan heeft de Heer Jezus toch alles voldaan, en dan kunnen wij rustig onze gang gaan. Dan zou je denken dat iemand onverschillig wordt, maar dat gebeurt nou juist niet. Want wanneer iemand verbonden is aan die bron Christus, dan leeft hij uit de liefde van Christus. Dan heeft hij een hekel aan de zonde. Dan heeft hij er een droefheid over. En bij het licht van Gods Heilige Geest ziet hij dat hij zou moeten sterven, omdat hij niet voldoet aan de eisen van God. En dan klaagt hij over zichzelf en zegt, Heer, ik heb er niets van terechtgebracht. En dan gaat de Heere hem vrijspreken van schuld en straf. En hij staat in de vrijheid van de kinderen Gods. En de vrede van God stroomt door zijn ziel en hart. En dan zegt hij, Heer, u wil ik eeuwig lief hebben. Dan hoef ik niet meer de zaligheid te verdienen. Want u hebt het allemaal gedaan. En dan mag ik rusten op uw volkomen werk. En dat is de zekerheid van het geloof. En vanuit de rust van de zekerheid van het geloof. En vanuit de rust van het volkomen werk van Christus. Mij toegerekend. Mag ik in alle goede werken zoeken te wandelen. Niet om iets te verdienen. Want dat is een afgesloten chapiter. Dat is vast. En zeker buiten mij in Christus. En dan hebt u hem lief. Het kan niet anders. U hebt hem lief. Die u opgepakt heeft uit het slijk. En die u gereinigd heeft. En dan wordt u niet onverschillig. Dan vindt het tegenovergestelde plaats. Dan wordt u de Heere toegewijd. En dan verlangt u hem lief te hebben en gehoorzaam te zijn. En dan wilt u zijn zoals hij is. U wilt meer van hem weten. U wilt dicht bij hem leven. U wilt voor hem leven. U wilt door hem leven en u smeekt hem om zijn Heilige Geest om in uw hart en ziel te werken en te leven. En die liefde bewaart u ervoor om zorgeloos en passief en zeker goddeloos te zijn. Integendeel, die liefde vuurt u aan om hem te kennen, hem te volgen. En zo wordt een zondaar. Thank you. God geworpen. En dan is God voor hen in Christus Jezus een volkomen verlossing. Rechtvaardiging, heiliging, volkomen verlossing. En maar in Rome, daar wordt de mens op zichzelf teruggeworpen. Om de rechtvaardiging te bewerken en de heiliging te bewerken. En dan moet hij zichzelf verlossen door zijn goede werken en door zijn betaling straks in het vage vuur. En zo rust je op je eigen prestaties. En wat een angst hebben ze daar in Rome gehad. En wat een zegen dat de reformatie gekomen is. Om mensen te verlossen van die afschuwelijke angst die ze vroeger hadden. Van als ik sterf, dan moet ik naar die verschrikkelijke plaats toe. En je bent nooit zeker. Het is nooit genoeg. En maar werken, en maar werken. En de mensen ervaren het als een juk. En ze drijven er nog de spot mee. En ze drijven de spot met de paus. En met de hele santenkraam. En ze maken er grapjes over. Want ze hebben er geen greintje respect of liefde voor. Want uiteindelijk moet ik het allemaal zelf doen. Maar geprezen zij God. Dat hij gesproken heeft aan het kruis. God in mensenvlees. Tetelestai. Het is volbracht. Wat een zegen. Wat een rijkdom. Het is onmogelijk dan. Dat wie door Christus door een waarachtig geloof is ingeplant. Niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En hier ziet u het resultaat van de bemoeienissen van God met de zondaar. En dan zegt Luther, hier komen de goede werken voort. Zoals een appelboom appels voortbrengt. En een kersenboom brengt kersen voort. Zo gaat een kind van God vruchten voortbrengen. Het moet. Het kan niet anders. Want hij is veranderd. Hij is geïncorporeerd in Christus. En daarom brengen ze vruchten van goede werken voort. En wat zijn die vruchten? Vruchten van liefde. Liefde tot God. Liefde tot alles wat bij God hoort. Liefde tot zijn volk, liefde tot zijn kerk, liefde tot zijn dag, liefde tot zijn geboden. Zijn vruchten van ootmoed, vruchten van afhankelijkheid, aanhankelijkheid. U beseft dat alles wat u hebt in het leven zijn genade is. En u vertrouwt op zijn woord dan. En u steunt op zijn beloften. En u wilt niet leven volgens menselijke wijsheid. Maar volgens het zo zegt de Heere. Nou, kent u deze vruchten in uw leven? Ik kan ook vragen, bent u een boom geplant in Christus? Drinkt u uit die bron Christus? Of zijn er misschien andere vruchten in uw leven? Vruchten van egoïsme. Vruchten van hardheid. Onverschilligheid. Opstand tegen God en zijn woord. Zijn er vruchten van lust en jaloezie. En ondankbaarheid, verwaandheid. Ligt uw genoegen in wat de wereld u biedt? In de films van de wereld? Waarin afgebeeld wordt datgene wat God haat? En u hebt lief en u kijkt. de dingen die God haat. En daar ligt uw genoegen in. Wat voor vruchten zijn dat? Wat voor vruchten zijn dat? Dan is er iets mis. En ik weet, deze zaken dringen de kerken binnen, maar dan is er iets mis, ook in de kerken. Want een appelboom, die brengt geen distels en doorn voort. Een appelboom brengt appels voort. En een kind van God brengt vruchten voort van liefde, ootmoed. Dan ben je bang voor de zonde. Ben je bang voor de verleidingen van de wereld. En denkt u ondertussen dat u nog in Christus bent. En dat er nog best allemaal meevalt. En dat u eigenlijk toch heel werelds leeft. En eigenlijk heel zelfgericht leeft. Want je kunt ook werelds leven zonder dat je naar films ziet te kijken. Je kunt ook naar werelds leven doordat je heel erg met jezelf getroffen hebt. Dat je jezelf boven anderen stelt. Dat je wat hoogmoedig bent. Dat je trots bent. En dat je zo druk hebt met jezelf en met je zaken, met je eigen ik. Dat je eigenlijk, ja, dat verborgen leven in de binnenkamer. Ja, ja, ja. En daar blijft het bij. Terwijl God een volk heeft dat naar hem dorst. Dat niet zonder hem kan. En wat moet er dan gebeuren? U moet aan Christus verbonden worden. Dat uw ogen geopend worden voor uw eigen verdorvenheid. En dat uw ogen geopend worden voor de volkomen verdiensten van Christus. En dat er een nieuw begin komt in uw leven. Dat u een nieuw hart krijgt. Van God, ach, beleid dan toch die zonden. En beleid dan toch dat u eigenlijk met een christelijke vernis toch zonder hem leeft. Want met een christelijke vernis komt u nog eeuwig om. Smeek Christus om zijn genade, om een nieuw hart. Om gevuld te worden met zijn liefde. En dat u vruchten voortbrengt uit dankbaarheid. Het is een goed leven, geen beter leven dan een leven uit Christus. Amen. Zingen we Psalm 143, de versen 10 en 11. Dat is Psalm 143, 10 en 11.
Thank you.
Zullen wij bidden en danken? Heere God in de hemel, het past ons u te danken dat u die heerlijke leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen uit genade, dat u die leer ons voorgehouden hebt. En dat daarom er zo'n heerlijke rust vanuit gaat. Om te steunen en te leunen op Christus alleen. En dat dan door de kracht van uw geest er een verlangen komt om ons leven in uw dienst te besteden. Omdat u de God bent van alle zaligheden. Heere, wilt u ons deze zaken toepassen en leren? Doe ons daarin leven en daaruit leven. En wil door uw Heilige Geest degene zijn die uw woord toepast aan onze harten. Dat wij het persoonlijk gaan verstaan. Heere, wil door uw Geest ons geleiden, ook deze week. Wil bemoeienissen met ons hebben. Heb dank voor wat u schonk. Geef uw kinderen genade en kracht om in ootmoed met u te leven. En wil met uw genade uw naam verheerlijken in ons midden. Neem weg al onze tekorten en zonden in het preken en ook in luisteren. Gaat u met ons deze week. We bidden het om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 86, het zesde vers. 86, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.